onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 8. En wij zingen de versen 1, 3 en 4. Psalm 8. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. Vers 1, 3 en 4 van Psalm 8.
Thank you.
De schriftlezing vanavond vindt u in Genesis 22. Het wordt gevormd door de versen 1 tot en met 19. Laten wij nu samen lezen Genesis 22, de versen 1 tot en met 19. En dan lezen wij Gods woord. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige dien gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens: Blijft gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: Mijn vader. En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. Toen zeide hij: Strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. En toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam de ram. En nam dien ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: De Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide: Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weer tot zijn jongens en zij maakten zich op. En ze gingen tezamen naar Berseba. En Abraham woonde te Berseba. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna Psalm 24, het tweede vers. Psalm 24, vers 2, nadat we eens belijdenis gedaan hebben en dat een ieder in zijn of haar hart spreken. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen nu nadenken over de Heidelberger Catechismus. En ik vraag uw aandacht voor zondag 10. Zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En daar belijden wij met de kerk in zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Willen we samen de Heere aanroepen in het gebed. O Heere in de hemel, Gij heerlijke en grote God, Gij die de heilige Israël zijt. We hebben het zojuist gezongen en beleden, wie klimt de berg des Heren op. En alleen zij die rein zijn van hart en hand kunnen dat doen. En zoals we hier bijeen zijn op deze zondagmiddag, moeten we het u belijden dat niemand van ons rein van hart en rein van hand is. Maar we moeten het u belijden dat wij onrein zijn. Met onze lippen hebben we gesproken dat wat nooit onze lippen had mogen verlaten. En onze tong is een klein lid van ons lichaam. Maar wij belijden u dat wij onze tong niet in bedwang kunnen houden. En wij erkennen u, Heere, dat wij onze oren neigen naar dat waar we niet naar moeten luisteren. En dat onze ogen zich richten op dat waar we niet onze blik op mogen werpen. En zoals we hier zijn vanavond dan in uw huis, moet het zijn dat wij allen zeggen, gena, o God, gena. En dat wij het allemaal belijden, wij kunnen voor uw heiligheid niet bestaan. En dat is geen verontschuldiging, maar dat is een beschuldiging. Dat is in feite een ramp. En daar zijn we nou allemaal mee behept, met de vloek van de zonde. En al verdienen wij daarom ook allemaal om te komen. Wij verbeelden ons wel van alles en denken dat we op zoveel zaken recht hebben. Maar we mogen het vanavond in uw huis belijden dat wij nergens recht op hebben. En dat alles wat wij ontvangen in dit leven is genade. En daar willen wij u nu hartelijk voor danken. Hoe u in uw voorzienigheid voorziet in al onze behoeften. Dat u ons verzorgt vanaf de wieg. En wij geloven en belijden tot het graf toe. Dat u uw zon doet opgaan over bozen en over goeden. En dat u zorgt voor hen die u zelfs niet eens lief hebben. Heere, wat zijt gij een goede God. En Heere, we moeten het u belijden dat wij niet bij u passen. Vanwege onze vuilheid. Maar Heere, we mochten het gelezen vanuit uw woord zojuist. Dat de engel des Heeren riep vanuit de hemel tot Abraham, doe de jongen geen kwaad, doe hem geen kwaad. En die engel des Heren, dat was u, Heere Jezus, de nog niet vlees geworden Zoon van God. En u zei dat die jongen geen kwaad gedaan moest worden, omdat u zelf kwaad gedaan zou worden. Omdat u zelf uw leven hebt gegeven. En omdat u zelf bent geslacht. En toen was er niemand die tussen beiden trad. Toen was u alleen. Onder de toren Gods. En dat is het wonder wat wij maar niet klein kunnen krijgen. Dat u gaf uzelf voor uw volk en kinderen. En Heere Jezus, daar willen wij u nu voor danken. Dat u inderdaad, o Vader in de hemel, uzelf een offer hebt voorzien. Dat u zelf een lam ten brandoffer hebt voorzien. En dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, dat mag ons nu verkondigd worden. zodat er voor ons leven is en behoud. En zodat we mogen zien dat u voorziet in ons dagelijks leven. Zo willen wij u danken. Maar dat kunnen we alleen maar stamelend doen. Met onze onreine lippen. Maar dan toch u danken. Dat gij goed zijt. Dat gij uw zoon hebt willen geven. O Heere, wij vragen u. Of u uzelf wilt toepassen aan onze harten. Want nu hebben wij het zo nodig om in een levende gemeenschap met u, o Heere Jezus, te leven en te wandelen. Dat wij zo als het ware onder een geopende hemel mogen leven. En daartoe is alleen maar één weg mogelijk, dat is bekering. Dat is terugkeer tot u, inkeer tot onszelf, afkeer van het kwade. Wij vragen u om de werking van uw Heilige Geest. Om Christus aan onze harten toe te passen. Opdat we hem mogen kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dat we met hem mogen leven. O, bekeer ons dan, Heere. Zo zullen we bekeerd zijn. En leid uw volk en kinderen verder op het smalle pad. Dat ze mogen leren het geheim van het christelijke leven. Ik moet minder worden, maar u moet meerder worden. Heere, wilt u zo de vrucht van het geloof bewerken. En de vrucht van de Heilige Geest schenken. Ondersteun uw volk en kinderen in het strijdperk van dit leven. Wees hen tot een zon en een schild. En doe hen voortgaan van kracht tot kracht. En doe hen ervaren dat zij niet verteerd worden, omdat u de onveranderlijke Israëls bent. Heere God, wilt u uzelf verheerlijken? En uw volk en kinderen dieper onderwijs geven in uw trouw, in uw waarheid. O, wat hebben wij uw Heilige Geest nodig om het geestelijke leven te schenken en het te verdiepen. Heere, wil het doen, ondanks ons. Wil uw dienaar helpen dan om uw woord naar recht te preken. En bewaar hem in dit zware werk. Want wie is bekwaam om uw woord uit te spreken? Heere, wilt u zelf een kool van het lippen van het altaar nemen en zijn onreine lippen aanroeren? Opdat hij toch geheiligd door uw geest uw woord mag spreken. Help ons ook te luisteren. Zegen de jongens en de meisjes. Schenk hen genade, werk in hun harten. Zegent u het onderwijs op de zondagschool, wat gegeven wordt. Zegen de leiders en de leidsters. En zegen onze kinderen op de zondagschool. Heere, gedenkt u heel de gemeente. Wij bidden u voor Maaike Arendsman. Die geopereerd werd in de afgelopen week en nu naar huis kon komen en daar thuis moet aansterken. Wilt u haar leiden door uw woord en geest? Wilt u haar persoonlijk onderwijs geven vanuit uw woord? En dat zij, wanneer ze veel rust moet houden, dat zij goede gedachten van u mag hebben. Maar wil geven dat ze lichamelijk ook mag aansterken. En dat de operatie het gewenste resultaat mag hebben. Heere, wil nu bidden. Of u bij broeder Jan Broeren wilt zijn. U kent hem in al zijn omstandigheden. Wilt u hem rust geven in u. En wilt u met uw geest tot hem spreken. En laat hij zijn hart en ziel tot u omhoog mogen heffen. En door u voortgeleid mogen worden Ook wanneer het spreken moeilijker wordt en de gevolgen van het gezwel in zijn hoofd sterker worden, Heere, ontferm u over hem. Schenk hem geduld en zicht op u. Wilt u hem voorbereiden om dit leven te verlaten? En wilt u hem voorbereiden dat hij u kan ontmoeten? Heere, ondersteun hem. Gedenkt u ook hen die worstelen met moeite, sommigen met psychische moeite, er zijn er verschillende in de gemeente. Heere, wij zijn allen zwak en niets menselijks is ons vreemd. We kunnen allemaal getroffen worden door een mentale ziekte of door overspanning of door overbelasting. Heere, bewaar ons en sterk hen die dit kruis hebben en geeft u hen rust aan uw boezem. En dat ze omhoog mogen blikken in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. En dat ze daar rust vinden en diepe liefde aanschouwen. Ontferm u over de ouderen. Hen die het moeilijk hebben. En die een kruis hebben te dragen. Heere, we danken u dat onze kinderen hier in de kerk mogen zijn. Uit Woudenberg en uit Canada. En wilt u bewaren ook als de reis naar Canada deze week weer zal plaatsvinden. Bewaar onze kinderen daar. En stel hen ook daar tot rijke zegen, ook dominee Kranendonk in de bediening en in de plaats die u hem hebt gegeven in het kerkverband van de Free Reformed Churches. Stel hem daar tot rijke zegen. En wilt u hem verblijden door uw leiding, door uw zorg over hem in elk opzicht. Zegen het kerkverband daar. Schenk getrouwheid, zegen de kerken hier. Breid uw kerk uit over heel deze wereld. Gedenk de vervolgde kinderen Gods. Hen die lijden, die het moeilijk hebben. Ondersteun hen. Ondersteun uw kinderen die in het strijdperk staan. Die aan het heetst gevaar blootstaan. Ontferm u over hen. En laat het getal van hen die u lief hebben mogen toenemen. Door heel de wereld, ook in ons land. Op het zendingsveld en in de verdrukte landen en ook onder Israël. Heere, wil Israël bekeren en verblijd ons door uw daden. Hoor ons gebed, neem weg onze zonden om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zingen wij daarna Psalm 33, versen 5 en 6. 33, 5 en 6. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus beschrijft ons hier in zondag 10 het werk van God de Vader. We hebben enkele weken geleden gezien dat God de Vader de schepper is. En nu zien wij hier in de volgende zondagsafdeling dat God de Vader ook de onderhouder is, die ook in alles voorziet in het dagelijkse leven. Hij regeert alle dingen. Hij zorgt voor zijn kinderen, maar hij zorgt ook voor de schepping. God voorziet in de behoeften van zijn volk en hij bestuurt alles wat er gebeurt. En daarmee zijn wij aangekomen in wat wij noemen de leer van de voorzienigheid. Het woord voorzienigheid komt niet voor in de schrift. Het bestaat eigenlijk uit twee woorden, voor en zien. Het is uit het Latijn, providentia, pro en videre, dat is vooruit, zien, zien vooruit. Dat is de voorzienigheid. En dat betekent niet alleen dat de Heere God nou weet van tevoren alles wat er gebeurt, dat hij het voorziet, maar het betekent ook dat de Heere zorgt, dat de Heere ook, zoals wij zeggen, erin voorziet. Hij geeft ons dagelijks eten. Hij zorgt, dat ziet u ook bijvoorbeeld beschreven in die geschiedenis uit Genesis 22... waar we ook zien hoe de Heere voorziet. Dan ziet u die menselijke wijs gesproken onmogelijke reis die Abraham moet maken. Dat de Heere tegen hem zei, heel duidelijk, dat hij op moet staan. En hij zich moet opmaken naar de berg Moria gaan om daar zijn zoon, zijn enige Isaac, te offeren. En dan ziet u de volgende morgen staat Abraham vroeg op. Hij draalt niet. Hij zegt niet, ik zal er nog over denken. Nee, vroeg staat hij op. En dan gaat hij op reis. En dan komen ze vlakbij berg Moria. En dan vraagt Isaac die snijdende vraag. Wat Abraham door merg en been heeft moeten gaan. Vader, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En dan antwoordt Abraham, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Abraham wist niet beter dan dat hij zijn zoon moest offeren, dat God zou voorzien dat zijn zoon het slachtoffer moest worden. En dan wat er ook zou gebeuren, we weten uit Hebreeën dat Abraham zelfs geloofde dat als het moet, dan kan God hem ook nog uit de doden weer opwekken. Maar ik moet dit doen. Maar dan ziet u wat er gebeurt. Dan moet hij stoppen. Mag niet met de mes naar beneden. En dan is een ram, zit vast in het struikgewas. En dat kan door Abraham genomen worden als een brandoffer. En daarom noemde Abraham de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. En daarom, zegt de schrift, wordt heden ten dagen gezegd, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. En daar ziet u dat woord voorzien. En nu geeft de catechismus een omschrijving van Gods voorzienigheid. Dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitschades alle schepselen gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dus in de voorzienigheid leren wij dat de Heere God alles leidt. Hij bestuurt alle dingen. De fijne dingen, maar ook de moeilijke dingen. De Heere geeft vruchtbare perioden, maar ook onvruchtbare jaren. Gezondheid, maar ook ziekte. De Heere regeert. Hij leidt alle dingen. En zo zien wij dat Gods voorzienigheid, waarmee hij alles regeert en bestuurt, dat die voorzienigheid almachtig is. Dat is een eerste kenmerk. We willen er verschillende van zien. Het is ten eerste almachtig. Alles wordt door God geregeerd. God heeft wetmatigheden gelegd in de natuur door zijn almacht. En de mens mag die wetmatigheden onderzoeken. We mogen deze wetten ontdekken en daarvan gebruik maken tot ons nut. De Heere heeft zo krachten gelegd in de natuur, kruiden, die ons kunnen genezen van bepaalde ziekten. Dat is allemaal ook zijn voorzienigheid, zijn almachtige kracht die dat alles doet. Maar de Heer is ook almachtig in zijn voorzienigheid, dat hij ook de wetmatigheden die hij gelegd heeft in de natuur ook kan omkeren en daarbovenuit kan stijgen. God kan een mens in het leven houden voor 40 dagen en 40 nachten zonder dat zo'n mens eet of drinkt. Dat is verschillende keren in de Bijbel gebeurd. Dat is zeer uitzonderlijk. Maar God kan dat doen, dat is een wonder. God kan ook de wateren van de zee in tweeën splijten. De Heere God kan ook de wenteling van de aarde stopzetten voor een dag of voor hoe lang hij wil. God kan doden opwekken. God kan ervoor zorgen dat Petrus op het water loopt. En God kan ervoor zorgen dat de drie vrienden van Daniël in die vurige oven, dat er niets met hen gebeurt en geen haar verschroeid wordt. En de Heere kan ervoor zorgen dat Daniël in een put met leeuwen gegooid wordt en dat hem niets gebeurt. Want God is almachtig in zijn voorzienigheid. Hij is almachtig. Gods almacht zien we overal rondom ons. Dat de Heere de zon 365 maal per jaar doet opkomen. Dat is vanwege zijn almacht. En dat de Heer ervoor zorgt dat die grote bergen blijven staan. Dat is zijn almacht. En dat de seizoenen zich blijven afwisselen. Dat is zijn almachtige voorzienigheid. En de natuurlijke mens ziet het niet. Beseft niet dat hij op Gods aarde woont. En beseft het niet dat diep in de aarde er vuur brandt. Dat weten wij. Maar toch houdt de Heere God alles in stand. Dat is zijn almacht. Maar de natuurlijke mens neemt het maar voor kennisgeving aan. Het voorjaar komt er weer aan. Nee, dat is Gods almacht. Psalm 92 vers 7 zegt: een onvernuftig man weet er niet van. En een dwaas verstaat dit niet. Dat de regen viel deze week, is vanwege Gods almacht. Dat is zijn voorzienigheid. Maar Gods voorzienigheid is ook heilig. Dat is een tweede kenmerk, het is heilig. Want er kleeft geen zonde aan Gods voorzienigheid. God is heilig en daarom is zijn voorzienigheid ook heilig. De Heere bedrijft geen zonde. Hij doet nooit onrecht. Wat er ook gebeurt, hij doet geen onrecht. Hij bedenkt geen kwade dingen. Hij doet geen kwade dingen. Hij zal juist alle goddelozen omverwerpen. Niet één uitgezonderd. Alle goddelozen worden door hem of bekeerd of omvergeworpen. Wie zou daarom voor God niet buigen? Want hij is heilig in al zijn weg en werk, ook in zijn voorzienigheid. Maar in zijn voorzienigheid is hij ook wijs. Hij is volmaakt wijs. Er zijn geen vergissingen, geen hiaten, geen fouten. De Heere beheerst en bestuurt alle zaken. Het is onmogelijk dat iets bij God uit de hand loopt. Hij weet alles en bestuurt alles. Er is geen God behalve hem. Hij is volmaakt wijs in alles wat hij doet in de natuur. En wanneer u, zou Calvijn zeggen, wanneer u nou naar de natuur kijkt met een bril op, de bril van Gods woord. En dan kijkt u naar de natuur, dan ziet u overal Gods wijsheid en zijn kracht. En daarom is Gods voorzienigheid ook soeverein. Soeverein. Hij doet wat hem behaagt. En hij is God. Niemand mag hem tegenspreken. Hij doet wat hij wil. En dat is er nou juist wat mensen tegen de borst stuit. Wanneer u mensen spreekt over een God die de deuren van de hemel opent en allerlei zegeningen naar beneden doet komen, dat vinden mensen wel fijn. En wanneer er een God is in de hemel, die machtig is om te vertroosten en om te dragen en om te helpen wanneer ze in nood zijn, dat vinden ze heel fijn. En dat er een God is die vergeeft, ja, dat vinden ze ook wel fijn. Maar dat er een God is in de hemel die op een troon zit en die regeert en die zegt, mijn raad zal bestaan. Ik doe wat ik wil, dan gaat de mens daartegen in opstand komen. Want zodra God soeverein is, dat hij de ene verhoogt en de andere vernedert, daar wil men niet van weten. Dan wordt er onmiddellijk gesproken van dat is niet eerlijk en dat is onrecht. Alsof de heilige God onrecht is. Hij is soeverein, vrij om te handelen met zijn, met de mensen zoals hij behaagt. Hij is in de hemel en hij voert zijn raad uit. Hij is God, hij is soeverein. Maar Gods voorzienigheid is ook genadig, genadig. Want hij geeft hier op aarde onverdiende zegeningen. Wat is het wat u en ik allemaal ontvangen hebben? Dat hebben we niets van verdiend, al de zegeningen. De plakjes brood die u vandaag kon eten en ik, dat hebben we niet verdiend. Weet u wat we verdiend hebben, is dat God ons zou verlaten en dat we in de hel zouden moeten neerzinken. Dat zou allerverschrikkelijk zijn, maar dat hebben wij verdiend. Maar in plaats daarvan geeft God u zoveel goeds, onverdiende zegeningen. Ook in het dagelijkse leven. Handelingen 14 vers 17. Daar omschrijft Paulus Gods genadige zorg voor deze wereld. Hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft. Goeddoende van de hemel. Ons regen en vruchtbare tijden gevende. Vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid. En dat zegt Paulus tot heidenen. Hij heeft onze harten vrolijk gemaakt. Dat is zijn genade. Hij geeft waar we geen recht op hebben. Hij is goed. Hij zorgt. Denk maar aan de woestijnreis van de kinderen Israëls. Jongens en meisjes, hoe waren de Israëlieten in de woestijn? Waren ze heel beleefd en heel dankbaar en heel vriendelijk? Nee, jullie weten wat ze deden. Ze mopperden. En ze bleven maar mopperen. En toch gaf God hen elke dag weer manna. En met het manna in hun bord zaten ze te mopperen. Maar dat kunnen wij ook doen. Kunnen wij ook doen. Met een tafel vol eten. En dan toch maar mopperen. Met gezondheid en toch ontevreden zijn. Zegeningen voor het dagelijkse leven en toch ontevreden zijn over ons lot in het leven. God is genadig in zijn voorzienigheid. Maar als we nu weer letten op de voorzienigheid van God, waar slaat dat op? Waar gaat dat over, Gods voorzienigheid? Nou, dat slaat op alle zaken in dit leven. Er is geen toeval, er is geen noodlot. God regeert, gaat over alle zaken. De moeilijke dingen van het leven, een ongeluk, een ziekte, financieel tegenslag, maar ook de voorspoed, ook de welvaart. Maar ook dingen in de natuur, de catechisme spreekt erover, regen en droogte. Dat komt door Gods zorg. Dat is geen toeval. Dat wij vorig jaar in de voorzomer hier veel zon hadden, veel droogte. En nu hebben we alweer wat regen. Ja, dat is allemaal door Gods voorzienigheid. En dat de Heere vruchtbare en onvruchtbare jaren geeft. Ja, de Heere geeft dat, maar wij zijn nog zo gezegend. Ik denk dat de boeren bijna elk jaar een vruchtbaar jaar hebben. En misoogsten zijn er eigenlijk weinig dankzij Gods zorg. En er is soms een jaar met weinig opbrengst. En dat mag ons ook laten weten dat wij eigenlijk veel minder verdienen door onze zonden. Maar God geeft nog zoveel. En spijzen en drank noemt de catechismus, ons dagelijks voedsel, dat komt tot ons uit Gods hand. Dat is niet normaal, dat is niet gewoon dat we maar zomaar alles kunnen eten. De aarde zou dorens en distels voortbrengen. En we zouden moeten werken in de zweet van ons aangezicht. Nou, er moet ook hard gewerkt worden. Maar de aarde brengt ook heel veel voort wat geen dorens en distels zijn. De Heere geeft zoveel. Spijzen, eten en drank. En daarom, jongens en meisjes, danken we de Heere ook na het eten voor ons eten. Omdat de Heere zo goed voor ons zorgt. En voor het eten vragen we een zegen. Dat het eten goed voor ons mag zijn. En na het eten danken we dan. Maar de catechisme spreekt ook van gezondheid en ziekte. Dat zijn ook zaken die de Heer ons geeft. En wat een zegen wanneer we gezondheid hebben. En daar leven we zo vaak aan voorbij. En er zijn anderen die niet gezond zijn. Anderen die zwaar gehandicapt zijn. Wij hadden ook zo kunnen zijn. Wij hadden ook in een arm dorp in Afrika kunnen wonen. Waar er vele zieken zijn. Maar God heeft ons hier geplaatst. staan we daar wel eens bij stil. Dat is allemaal door Gods leiding in jouw leven. God geeft deze zegeningen. Hij kan ook de zegeningen wegnemen. De catechisme spreekt over rijkdom en armoede. God heeft de rijken en de armen gemaakt. Hij verhoogt deze en vernedert de anderen. Hij stelt de rijken op de proef om te zien of ze trots zullen worden. En de Heere zegt ons eerst het koninkrijk van God te zoeken. En zijn gerechtigheid en dat dan alles in het leven wat we nodig hebben ons zal gegeven worden. Wat een vrede, ook wanneer we minder hebben dan een ander, om toch dagelijks uit de hand van God te leven en dankbaar te zijn. En dan trekt de catechismus een conclusie uit dit alles en dat is dat alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dus alle zaken worden door de Heere geleid. De grote zaken, de kleine gebeurtenissen. We zagen zojuist dat Abraham, die geschiedenis, dat een ram vastzat in het struikgewas. Precies toen, ja, dat heeft de Heere zo geleid. We denken ook aan Jona, hij wordt overboord gegooid in de zee. Jona denkt, dit is het einde en er komt zo'n groot vis en die slokt hem op. Maar de Heere beschikte dat en er gebeurde niets met Jona. Alles wat gebeurt in het heelal is niet per ongeluk, maar door Gods kracht en genade. Al de sterren, complexen die er zijn, en de zon en de aarde, alles wordt door God bestuurd. En we denken aan wat Jozua tot de Heere zei en zeide voor de ogen van de Israëlieten, Jozua 10, vers 12. Zon, sta stil te Gibeon, en gij maan in het dal van Ayalon. En dan staat er in vers 13, en de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. En dan staat er nog een keer, de derde keer, de zon nu stond stil in het midden van de hemel, en haastte niet onder te gaan, omtrent een volkomen dag. Dat was allemaal het werk van God, niets bij geval. God regeert alle dingen, ook de moeilijke dingen. Ook wanneer een gedeelte van de kerk van Christus vervolgd wordt en een ander deel van de kerk van Christus in vrijheid samen mag komen. Het gebeurt alles door Gods leiding. Ook wanneer er ziekte in uw leven is. Of tegenslagen of moeilijke dingen gebeurd zijn waar u mee worstelt. En u vreest God en u buigt uw knie voor de Heer en toch in uw leven denkt u, waarom is dit gebeurd? En hoe kan het dat dat heeft plaatsgevonden? En we stellen zo vaak de vraag, waarom is dit gebeurd? Of waarom is dat gebeurd? En soms begrijpen wij het godsbestuur niet. En soms zien we het ook helemaal niet in dit leven waarom iets gebeurd is. En er zijn ook zaken die gebeuren in het leven waar menselijke wijs gesproken geen antwoord voor is. Sommige mensen gaan een moeilijke weg, wat zij in feite onbegrijpelijk vinden. En dan moeten we ook in meeleven. En we denken aan de kinderen van God die vervolgd zijn. En hoeveel zijn er niet omgekomen in de kampen in Siberië onder Stalin. Er zijn tienduizenden kinderen van God daar omgekomen. En in de kampen in China onder Mao Zedong. En nu in Noord-Korea. Tienduizenden zijn omgekomen daar in de kampen. Maar weet je wat nou zo mooi is? Al begrijpen wij het niet waarom dingen hier gebeuren. Toch zijn al die kinderen Gods. Ook die omkwamen in Dachau en in Ravensbrück. Die zijn allemaal bij God gekend. En in het leger van de Heere Jezus Christus zijn er geen slachtoffers. Er zijn geen doden. Elke oorlog hier op aarde, hoeveel doden zijn er? Er zijn vreselijke veel doden in de Eerste Wereldoorlog. Soms in enkele uren zijn tienduizenden neergemaaid. Allemaal doden in de oorlog. Begraven, weg. Maar in de oorlog, in de geestelijke strijd, ook in de vervolgingen, zijn er geen doden te betreuren. Waarom niet? Ze zijn in de hemel. En de soldaten die sneuvelden aan de stranden in Normandië hebben nooit V-Day meegemaakt, de dag van de victorie. Maar al Gods kinderen die omkomen in de kampen, ze zullen er allemaal zijn op de grote dag wanneer de Heer Jezus terugkomt. Geen één van hen is vergeten. Geen haar van hun hoofd zal verloren gaan. Omdat God de God van voorzienigheid is. En hij heeft speciale zorg en aandacht voor zijn kinderen. En er zijn heel wat kleinkinderen nu in Rusland. Hun grootvader zijn omgekomen in de kampen. En wat de grootouders nooit durfden dromen. Hun kleinkinderen preken het evangelie in vrijheid. Ik ken er verschillende voorbeelden van. En zo zien we Gods voorzienigheid in alles wat de Heere doet. Dat God zorgt boven verwachting. En wanneer we nu een ogenblik stil zijn en gaan nadenken over al Gods zorg in ons leven, dan worden we zeer klein. Als u en ik nou rustig gaan zitten in een stoel en voor 5 minuten nadenken. Doet u dat wel eens? Gewoon nadenken, in stilte. En dan gaat u nadenken over al de zegeningen die God u gegeven heeft. Geliefden om u heen, een man of vrouw of ouders of kinderen of grootouders, vrienden. En een kerk waar u bij mag horen. En het woord wat u bij u mag hebben. En al de zegeningen van het dagelijkse leven. Nou, dan zal het. Met enkele minuten hebt u al een berg van zegeningen. En dan gaat u verder nadenken. En dan gaat u nadenken over wie u nou echt geweest bent voor God. Dan gaat u al de 10 geboden bijna en dan ziet u dat u ze allemaal overtreden hebt. Ik heb wel begeerd. Nou, ik heb nooit iemand doodgeslagen, maar ik heb wel eens haatgedachten gehad tegen mensen. Dan sta ik er ook al schuldig aan. En dan ziet u een andere berg weer na enkele minuten. Een berg van al uw ongerechtigheden. Zoveel kwaad aangesticht. En zoveel goedheid van God ontvangen. Zijn voorzienigheid voor u. En mijn ondankbaarheid tegen hem. Dan kan het niet anders of u wordt verbroken. En dan wordt u heel klein en dan ziet u dat de goedertierenheden Gods u tot bekering leiden. Dat u Gods sparende trouw en zegen in uw leven ziet en dan wordt u klein. En dan gaat u voor de Heere buigen En dan ziet u dat de zegeningen stromen naar beneden en onze zonden stijgen omhoog. Dan wordt u vernederd en dan wordt u klein en dan wordt u vertederd. Dan wordt alle Gods zegeningen wordt nog een wonder van genade. En wanneer u uw eigen hart kent als vijandig tegen God en steeds tegen de draad in, steeds het verkeerde willen en doen, dan wordt het koekje bij de thee nog een wonder van genade. Want dan ziet u dat u nergens recht op hebt. Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt. Romeinen 2 vers 4. Dan zegt u, Heere, bekeer me. U zo goed voor een slecht mens als ik ben. Dan gaat u uit genade leren leven. Zegt u, Heere, wees mij een God van nabij. Bekeer mij. Maar we gaan verder, want de catechismus zegt in de volgende vraag en antwoord: waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En het antwoord is dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Geduld. De leer van Gods voorzienigheid moet ons brengen tot geduld. Alles wordt geleid in het leven. Ook de moeilijke zaken. Ook wanneer er tegenslagen en ziekten zijn. En wanneer de Heere eerst een kruis zelf in zijn hand gewogen heeft. Hij weet precies wat het is en dan legt hij het voorzichtig op u. Dan geduldig zijn. En geduld is ook een zegen wat God leert en geeft. En dat u weten mag dat de Heere toch bezig is. Alle dingen ten goede te bewerken in mijn leven. En God doet het. Alle dingen werken mee ten goede voor hen die God lief hebben en die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat begrijpen we niet, dat is zo'n diep woord, zo'n heerlijk woord. Zo onvoorstelbaar, zo verwonderlijk kan dat zijn. Verwonderend. Misschien hebt u wel eens meegemaakt dat u achteraf ziet, o, daarvoor was het. En dan versmelt uw hart en u zegt, Heere, zo goed. Het was moeilijk, het was een zware weg, maar wat een vrucht is eruit voortgekomen. Het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. O, er zijn zoveel voorbeelden van hoe de Heere een wonderdoend God is. En het kwaad en het moeilijk en de beprovingen en de aanvallen en de strijd toch doet meewerken ten goede. Dat is, de Heere is een grote God. Die wonderen doet, ver boven wat u verwacht of denkt. Een heerlijk God. Gisteren waren we op de landdag van de Bonisa-zending. En er was dominee Schreur, hij is geen predikant officieel. En hij vertelde uit China wat daar gebeurt. Hij vertelde zo'n geschiedenis daar. Wat onvoorstelbaar was dat er een man werd opgepakt, omdat hij preekte. Hij moest de kampen in. Een hele vreselijke kamp, 2000 kilometer ver weg. En toen ging zijn vrouw mee. Ik meen dat ze twee kinderen hadden, een dochter en nog een baby, die gingen mee. En ze moesten alles verkopen wat ze hadden om de treinreis te betalen. Gingen ze 2000 kilometer verderop en daar ging vader het kamp in. En de moeder, dat doet, gebeurt daar wel vaker dat ze in de nabijheid van een kamp blijven leven. En ze maakten een eenvoudig hutje van karton. Ze hadden niets, ze bedelden wat. En zo bleven ze daar. Toch wilden ze iets van vader horen. En in die kamp was een grote mijn, heel diep. Ging honderden en honderden meters de grond in. En daar moesten die mensen werken, die gevangenen. Heel diep, heel gevaarlijk, heel zwaar werk. En na 3 maanden overleed de vader. Hij heeft het evangelie gepreekt. En na 3 maanden was hij dood. En dan denken wij waarom. Dan denken wij in onze slechte verstand, God vergist zich. Het is niet goed zo. Maar wij zijn zo dom. Want God heeft overal zijn bedoeling mee. Ook al zien wij dat niet. Het is een zegen om in vertrouwen te leven. Ook al voel ik hem niet, zie ik hem niet. Toch achter hem aangaan. En wat gebeurde met die vrouw? Die vrouw die stortte in. Mijn man, ik had gehoopt dat hij uit zou komen. Dat hij weer terug kon gaan. Hij is dood. En die dochter was 12 jaar. En die zei, moeder, stort niet in, ik zal u helpen. En die moeder ging toen kloppen aan de poort van die kamp. En toen kwam de, werd ze gebracht bij de kampcommandant. Ja, ik wil hier werken. Voor geld. U hebt vast wel een baantje voor me hier. En die kampcommandant keek naar, ja, mijn vader heeft de Heere gepredikt. Hij is 3 maanden hier geweest en nu is hij dood. En nu hebben we niks meer. Toen hebben ze haar een baan gegeven. En ze moest heel vervelend werk doen. Ze moest bij een paal staan de hele dag. En ze moest er gewoon staan en niks doen. Want op die paal was een knop. En er was een knop om alarm te slaan als er iets mis zou gaan in de mijn. En er mocht niemand aankomen. Mocht ook niemand die knop indrukken, tenzij de kampcommandant het zei. En toen gebeurde dat meisje dat maandenlang deed. En toen op een dag was ze weer aan het doen. Zo ontstaan de hele dag met zijn vrienden wat geld ermee. En toen hoorden ze een stem. En die stem zei, druk de knop in. En ze draaide zich om, er was niemand. Ja, dat mag ik niet doen. Druk de knop in. Alleen als de kampcommandant zegt, mag ik de knop indrukken. Druk de knop in. En toen is ze de knop ingedrukt. En alle alarmsignalen gingen af. En de mensen in de mijn die dachten, wat gebeurt er nu? Het is gevaar, moet eruit. En ze gingen allemaal eruit, zo snel mogelijk, waren 3000 mannen. De kampcommandant kwam aanstormen, wat heb je gedaan? Ja, ik moest het indrukken en alle mensen kwamen eruit. Toen waren ze eruit. En toen gebeurde een verschrikkelijke aardbeving. En de hele mijn stortte in. En alle mensen stonden daar trillend. En toen zei dat meisje, kijk, dat heeft mijn God gedaan. Dat mijn God heeft mij erop gewezen dat er een aardbeving komt. En mijn God heeft mij gezegd, ik moest die knop indrukken. Want mijn God wil niet dat jullie verloren gaan. En daarom moesten jullie eerst allemaal uit die mijn weggaan. Mijn vader heeft hier gepreekt 3 maanden. Is hij 3 maanden geweest omdat hij de evangelie gepreekt heeft. Hij is hier gestorven. Maar God wil toch niet dat jullie sterven. God wil dat jullie tot bekering komen. En toen vielen al die gevangenen op hun knieën. Daar, en ook die kampcommandant. En die mijn is tot op vandaag niet herbouwd. Kijk, dat is een heel frappant verhaal. Werkelijk gebeurd. En er zijn meer geschiedenissen bekend. Als u de zendingsverhalen leest, hoe God alles leidt, alles bestuurt, alles regeert. Maar velen zien dat niet. Velen zijn ook, die vader wist daar niets van. En velen zijn gestorven en voor hun was allemaal over. Maar geen daarvan is door God vergeten. God regeert alle dingen. Wat een zegen om dat te zien. Ook al zie ik niet hoe of wat, toch te beseffen, de Heere bestuurt mijn leven. Die genadige God, die goede God. En wanneer u daar zicht op hebt, dan wordt u ook dankbaar. Dankbaar wanneer de Heere zegeningen geeft in het leven. Dan wordt u niet trots en dan zegt u niet mijn wijsheid, omdat ik zo knap was, omdat ik zo hard gewerkt heb, daarom ben ik zo gezegend. Nee, u ziet het, allemaal Gods genade, al mijn welvaart, al mijn voorspoed. U hebt mij gezegend. Allemaal genade. En wanneer u ziet dat er Gods genade is in uw leven, dan wilt u ook in vertrouwen leven. Vertrouwen, want het staat ook hier in de catechismus. Vertrouwen op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden kan, zal aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Niemand kan iets tegen Gods kind doen zonder de Heere. God regeert alle dingen. En het is juist door de moeite dat Gods kinderen dichter aan de Heere verbonden worden. Het is juist in moeite dat God verheerlijkt wordt door het getuigenis van zijn kinderen. Onder moeilijke omstandigheden, in tijden van ziekte, in tijden van moeite. Dat ze dan juist spreken en roemen over de Heere. Dat maakt indruk, daar gaat iets van uit. Vertrouwen. En wanneer de Heere dat vertrouwen wekt door zijn geest, dan kunt u zelfs in de nacht zijn lof zingen. Weten dat de Heere alle dingen doet meewerken ten goede. En dat de Heere het ook gezegd heeft in Handelingen 14 vers 22. Dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Wanneer u een kind van God bent, moet u niet verwachten dat u een heel makkelijk, leuk leven krijgt. Ik zeg er wat verkeerd. Ik zeg er wat verkeerd. Als u de Heere vreest, dan moet u niet verwachten dat alles heel gemakkelijk zal zijn. Nee, er komt strijd. Waarom komt er strijd? Omdat de duivel u wil terugtrekken. Omdat de wereld u wil overweldigen. Dit is een strijd te strijden. Als u nou de Heere niet kent, dan kent u die strijd ook niet. Dan gaat u gewoon mee. Maar u hebt geen vrede. U hebt geen rust. U kent geen liefde. U hebt een leeg bestaan. Een mislukt leven. Een goddeloos leven. Een schuldig leven. Maar wanneer u God kent, dan hebt u de parel van grote waarde gevonden. Dan kent u zijn liefde. En dan hebt u vrede. Maar dan komt er wel verdrukkingen, bestrijdingen. Waarom? Om u ook dichter aan de Heere te verbinden. Want dan de goud wordt gelouterd omdat het goud is. Het goud wordt in de smeltvuur gedaan om alle onzuivere bestanddelen eruit te halen. En daarom laat de Heere zijn volk ook op een voorzichtige wijze door verdrukkingen heen gaan. Waardoor ze leren uit het geloof te leven. En zo regeert God in het leven van zijn kinderen. En zelfs is de Heere bij macht om dat wat kwaad bedoeld was in het leven van zijn kinderen ten goede te keren. Zoals Jozef die als slaaf verkocht werd naar Egypte. Zijn broers dachten het ten kwade, maar de Heere heeft het alles ten goede geleid. En zelfs toen de Heere Jezus gekruisigd werd. En toen het helder was voor de discipelen. Nu is alles weg. Toen heeft God nog een wonder verricht. De opstanding uit de dood. En een nieuw begin werd gemaakt. Wat de discipelen nooit van konden dromen. Want God regeert alles. Wat een zegen om hem als uw God te kennen, om zo'n God te dienen. En wanneer u hem kent, dan zal er ook nederigheid zijn en ootmoed. Dan zult u zich verootmoedigen voor de Heer en wil u niet indringen in het Gods bestuur en steeds maar vragen waarom. Maar dan leert de Heer u ook te zwijgen. En dan leert de Heer ook zijn volk verstaan dat ze maar heel dom zijn. Dat ze maar een heel beperkt verstand hebben. En een heel klein stukje maar zien van die grote werkelijkheid. Zoals Job, die rechtvaardige Job. Die moest aan het einde van zijn beproevingen niet zeggen, nou het was allemaal heel moeilijk. Het was ook heel, heel wat en ik heb u toch altijd gediend. Nee, toen zei Job, ik verfoei mij dat ik geklaagd heb en dat ik gewenst heb dat ik nooit geboren was. Ik verfoei mij en ik heb berouw in stof en as. En dat gaat u ook zeggen. Wanneer u ziet hoe gauw u klaagt, dan gaat u zich verfoeien. En dan gaat u zeggen, Heere, u bent oneindig rijker en hoger dan ik. Job moet kijken naar de grote dieren en naar de grondvesting van de wereld. Wie ben jij eigenlijk, Job? Als jij klaagt over alles wat in je leven gebeurt, dan moet Job zo klein worden. En dan moet u dan ook klein voor die grote, rijke God. Die heilige, machtige God, die zijn liefde bewijst voor zijn kinderen door zijn zoon voor hen te geven. En dat u mag leven, ondanks alles. Hij weet van mij af. Hij zal voorzien. En ook al wordt dit lichaam opgegeten door de wormen, toch zal ik in dit mijn vlees God aanschouwen. En het komt allemaal goed. En zijn kinderen zullen meer dan overwinnaars zijn door hem die hen heeft lief gehad. Hoe rijk. Maar als je nou zonder God leeft. Als je hem nou niet kent en geen interesse hebt in God. En je zit nog steeds te denken aan de dingen van de wereld. Wat zul je doen als er ziekte komt in je leven? En dat komt er. Of als je moet sterven. En dat kan zomaar gebeuren. Je leven kan zomaar afgesneden worden. En wie zal je in dit leven echt geluk en echte vrede geven? Dan ben je toch arm. Dan bent u toch er ellendig aan toe als u zonder God leeft. Zie toch op de liefde van God, dat hij zijn zoon verzaakt heeft. Hij heeft zijn zoon verlaten en hij moest het uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat u nooit van God verlaten hoefde te worden. Zie hoe God zorgt. Zie wat de genade is dat u het evangelie mag horen. Maar als u er niet naar luistert en niet leest en niet naar God vraagt, dan bent u zonder God, zonder zijn bescherming. En dan wordt u wel een casualty. Dan wordt u wel een dode. Want buiten God is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf, dan sterft u wel. Als u zonder God leeft, dan hoort u wel bij de doden die gevallen zijn, omdat ze God de rug toegekeerd hebben en voor eeuwig in buitenste duisternis moeten zitten, omdat ze nooit opgemerkt hebben. Nooit nagedacht hebben over de goedheid van God. Och, laat toch Christus uw toevlucht zijn. Laat toch Christus uw rotsgrond zijn. Kunt u hem niet vertrouwen die daar geroepen heeft uit de buitenste duisternis, opdat u gered zou kunnen worden Hij heeft zijn ziel gegeven tot een losprijs. O, wat een zegen wanneer hij uw herder is. Vraag hem, Heere, wees mijn herder. Wees mijn zaligmaker. Leid mij en leer mij geduldig te zijn. En leer mij dankbaar te zijn. En leer mij ootmoedig te zijn. En wilt u mij dragen al de dagen, dan zal hij u troosten in dag van moeite. En dan zal hij u kracht geven wanneer u het nodig hebt. Want het is als een weegschaal, zegt Spurgeon ergens. Aan de ene kant van de weegschaal legt God alle beproevingen en de moeite. Maar aan de andere kant legt God al de vertroostingen en de kracht. En die weegschalen zijn altijd in evenwicht. En als u nou heel weinig beproevingen hebt, dan hebt u ook heel weinig troost. Maar als u nou zware beproevingen hebt en een moeilijke weg hebt te gaan, dan geeft de Heer ook veel kracht naar kruis. Hij is een trouwe God en geen van zijn kinderen heeft spijt. Dat hij in hun leven gekomen is. Het enige waar ze spijt van hebben is dat ze niet eerder tot die God gevlucht zijn. Ach, vlucht dan tot die God. Dat hij u mag leiden. Dat hij voor u mag zorgen. Dat hij alles ten goede zal keren in uw leven. Dat hij u zal dragen door dit leven. En straks voor eeuwig bij hem zal doen zijn. Om dan eeuwig te roemen van Gods goedertierenheden. Amen. Willen we zingen Psalm 66, versen 4 en 10. we samen bidden en danken. Aan het einde van deze dienst past het ons u te aanbidden. Omdat u die grote, heilige God zijt, die alles regeert. En die op al de musjes let, die elk schepsel kent en die alles aan het lijden is, ook de wereldgeschiedenis aan het lijden is, tot op de grote dag van uw wederkomst. En u hebt ook ons leven geleid, dat wij hier vanmiddag onder uw woord mochten zijn. En het is zo vaak dat wij uw woord hebben mogen horen. Het is uw leiding. En dat wij van u mogen afweten, terwijl er velen in andere landen en ook in ons eigen land nooit van u horen. U maakt onderscheid waar er geen onderscheid is. O geef, Heere, dat al de zegeningen die u ons schenkt niet straks tegen ons zullen getuigen. En dat het van ons gezegd zal worden: u hebt zoveel gunsten en zegeningen ontvangen, maar u bent nog onbekeerd. U hebt uw eigen leven geleid. O Heere, wilt u die vrucht van bekering bewerken in ons hart en leven? En ook wanneer dingen soms in ons leven gebeuren die wij niet begrijpen, leer ons geduldig te zijn en vertrouwen te hebben. Dat is alles uw werk, Heere. O laten wij uw genade mogen ontvangen, dat uw geest werkt tot bekering, tot behoud. Gedenk ons deze week, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven en leid ons uit genade. Vergeef al de tekorten in preken en in luisteren. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Willen we zingen 147, vers 6.
Thank you.
Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.